willig beginnen met Johannes hoofdstuk 8, vers 44. Dat vers waaruit we vertrokken zijn. En volgende week hoop ik inderdaad weer verder te gaan. Ik denk dat het vers 48 is. Ja, vers 48 hopen we dan weer mee verder te gaan. En dit sprak Jezus tegen de Farizeeën. U bent uit uw vader de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, dan spreekt hij vanuit wat hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. En dit was eigenlijk een compacte versie waarvan de Heer Jezus heel veel zei over Satan. En over de duivel en over de slang en noem het maar op hoe Satan in de Bijbel beschreven wordt. Dat geef ik u allemaal niet mee, al die namen heb ik achterwege laten. Maar het zijn er meer dan 20 als ik het uit mijn hoofd doe. Ik heb u meegenomen in de eerste prediking over zijn begin en zijn val, zijn macht en zijn kracht. De keer daarna hebben we gesproken over zijn tactiek van vermomming en zijn tactiek van nabootsing. En dat nabootsing was gericht op wat Satan aan het bouwen is. En vandaag wil ik u dus meenemen naar wat Satan tegenwerkt. Aan de ene kant is hij aan het bouwen, een koninkrijk, zijn koninkrijk. Aan de andere kant werkt hij ook iets tegen. En daar wil ik vandaag bij stilstaan. En als het ware toen Satan inderdaad viel bij de zondeval en de mensheid meenam, werd hij als het ware betrokken in de wereldgeschiedenis. Er zijn maar weinig engelen betrokken in de wereldgeschiedenis, in de geschiedenis van de mensheid, maar Satan is daar intens bij betrokken. En dat begon eigenlijk in Genesis 3 vers 15 en u mag daarheen gaan. En van daaruit werk ik zo het schema door die ik u meegegeven heb. Normaal geef ik een preek en dan krijgt u van mij een opdracht zodat u weet wat u moet doen. Die vond ik hier wat moeilijker, dus aan het eind geef ik wat mee waarin u meekrijgt wat u gaat doen. En voor de rest is het een panorama. Luister en zie hem op de achtergrond als het ware verschijnen. En het begint met de start van de tegenwerking. Begint vanaf Genesis 3 vers 15 als het ware. En Satan is een grens overschreden. En hij weet dat. En er is geen weg meer terug. Maar wat lezen we hier nu in Genesis 3 vers 15? Dit is God die spreekt tegen de slang, tegen Satan zelf. En die zegt dit: ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat spreekt over het nageslacht vanuit de vrouw, zal u de kop vermorzelen en u zult hem de hiel vermorzelen. Eigenlijk staan we er niet vaak bij stil, maar Satan krijgt als eerste te horen wat de oplossing is voor de mensheid en wat de doodsteek voor hem wordt. De mens krijgt het niet eens te horen, Satan krijgt het als eerste te horen. Dan zou je zeggen, God houdt het plan voor Satan verborgen wat hij van plan is met de rest van de wereldgeschiedenis. En de Heer geeft het op een dienblad en hij zegt, dit is mijn plan. Uit deze vrouw zal een nageslacht komen, die zal jou de kop vermorzelen. Dan mag u gelijk aannemen dat de Heer Jezus, of dat God dit ook geeft, wetende dat hij de soevereine heerster is over alles. Maar hij geeft gelijk ook, als het ware, genoeg voedsel aan Satan om te weten van, hier gaat het gebeuren. Hier moet ik mij op richten. Dit zal mij de kop vermorzelen. En dan moeten we eens even nadenken vanuit de vorige studies die we gedaan hebben. Waar ik ook gezegd heb, Satan was het hoogste wezen geschapen. Samen met Michael, Michael, de aartsengel. Als God zelf aan Satan zegt, uit dit nageslacht zal iemand komen die jou de kop zal vermorzelen, dan is dat voor Satan een teken dat er iemand gaat komen die sterker is dan hem. Dat kan maar één zijn. God zelf. Dat kan maar één zijn. Satan is sluw, slim. Het kan niet anders dat hij daar zat van, dat kan maar één zijn. Er is maar één die geschapen is, want de schepping was afgelopen. Dat had God al verteld. Er is maar één, dat kan God zelf zijn. Dus God moet zich op een of andere manier in de mensheid mengen, verbinden met of doorheen de mensheid naar voren komen. En dat is de lijn die Satan volgt. Adam en Eva krijgen twee zoons, Kaïn en Abel. Het was het moment om het in de kiem te smoren, is het niet? Twee volwassenen waarvan God gezegd heeft, hieruit zal het gebeuren. Er zijn twee kinderen, Kaïn en Abel. Dit is het moment om het in de kiem te smoren. Allebei offeren ze. Abel zijn offer gaat als een reukwerk voor de Heer en dat van Kaïn niet. En achter de schermen zien we, we lezen het niet, maar we zien Satan Kaïn verleiden tot de moord van zijn eigen broer. Want als er al een lijn is die dus gezegend zou worden, dan moet dat wel Abel zijn. En achter de schermen werkt de verleiding perfect. Kaïn vermoordt zijn broer, de lijn van Abel afgekapt, de lijn van zegen afgesneden. Je zou zeggen, nu wordt Kaïn uitgewist door God, maar dat doet hij niet. God die beschermt zelfs, als je leest in het verhaal, beschermt zelfs Kaïn. Maar het mooie is dat mensen zich nog verder kunnen reproduceren. Adam en Eva krijgen een nieuwe zoon, Seth. En wat staat er zo mooi in Genesis 4, vers 25? Seth is in de plaats van Abel. Hoort u die woorden goed? In de plaats van. Zijn naam betekent vervanging. En dat is de lijn waar de Bijbel mee verder gaat. Oh, Satan dacht al, ik heb overwonnen, want de lijn van de zegen is afgekapt. Maar er komt een nieuwe lijn, de lijn die van tevoren bepaald was. En zo gaan we van de eerste tegenwerking, van de eerste mensen die tegen wordt, naar de mensheid die tegengewerkt wordt. En nu zaten we net bij Abel in hoofdstuk 4, vers 25. Maar bij hoofdstuk 6 lopen we tegen de grote zondvloed aan. En daarvoor tegen de grote ellende. Dan zijn we nog met twee hoofdstukken. Maar die twee hoofdstukken mensen is, pin me er niet op vast, 2000, 2500 jaar is de ruwe schatting. Dat is een enorm stuk in de wereldgeschiedenis. Een enorm stuk. Er staat weinig over beschreven. Maar Satan heeft zijn tentakels daar rijkelijk weten te verspreiden. Hij heeft het enorme grote gros aan mensen aan zijn kant gekregen. En dan lezen we daar in hoofdstuk 6 vers 4 dat bizarre verhaal. Dat bizarre verhaal, en u mag best even meelezen in Genesis 6 vers 4. Ik ga er niet alles uithalen, maar ik plaats het in de context. In die dagen, en dat was een periode, in die dagen, gewoon in die periode van de tijd, en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Waar kwamen die reuzen vandaan? Maar die kwamen daar vandaan toen Gods zonen, dat zijn engelen, in de context noemen we dat demonen hier, bij de dochters van mensen waren gekomen en die daar kinderen voor hen baarden. En die kinderen waren dus de geweldenaars van oude tijden of mannen van naam. Dan moet je even teruggaan naar wat ik net zei. Dat als God tegen Satan gezegd had, uit deze vrouw komt een nageslacht die je kop zal vermorzelen. Dat Satan, wat ik al zei, er is maar één die daartoe in staat is en dat is God zelf. Dan moet God zich wel met de mens verbinden. En wat doet Satan hier? Op wat voor wijze staat niet beschreven? En dat hoeven we ons ook niet af te vragen. Hij verbindt zich en hij streeft ernaar Satan om inderdaad zich met de mensheid te verbinden. En wat komen daaruit voort? De reuzen van de aarde. Geweldenaars. En dat zijn geen complimenten die hier geschreven worden. Het zijn de mannen die inderdaad op aarde door Satan bekrachtigd worden. En wat dat allemaal inhoudt weten we niet. Maar dit is waar Satan, dus je zou kunnen zeggen, zich mengt met de mensheid. En daarna streeft. Dat is onmogelijk van ons theologisch perspectief. Maar hij doet zijn best. En wat je eigenlijk ziet is dat wat God, de intentie van God, poogt hij na te doen om Gods koninkrijk tegen te werken. Om God tegen te werken. En het werkt. Het werkt zelfs zo gruwelijk dat God besluit om de hele mensheid uit te vagen. Op acht na. Hoofdstuk 6, vers 8. Maar Noach vond genade in de ogen van God. Kun je dat voorstellen? In 2500 jaar hebben de mensen zich kunnen voortplanten. En daar is het punt dat de hele mensheid van de kaart wordt gevaagd. Van niemand wordt iets gezegd dan maar van één man, Noach. Die vond genade in zijn ogen. En wat lezen we dan in vers 9? Hij was, de term die Johan vanochtend zo mooi gebruikt, rechtvaardig. Was die volmaakt? Nee. Hij wandelde in geloof en daardoor was hij door geloof gerechtvaardigd. God rekende het hem toe als gerechtigheid. Eén gezin, één man, drie kinderen. De drie dames waren er ook bij, hè? Hun vrouwen. Sem, Gam en Jafet. De Heer maakt het Satan als het ware weer makkelijk. Er zijn drie mannen, drie vrouwen. Drie lijnen zullen er komen. Je zou bijna zeggen, de hele mensheid hangt weer aan een zijden draadje. Welke is de beloftelijn? En je ziet dat het nieuwe begin eigenlijk wordt tegengewerkt. Ik kan hier niet heel veel achter zeggen, maar van Sem gaan we naar Noach en van Noach gaan we naar Abraham. En Abraham is de eerste waar we iets meer informatie over krijgen. En hoe wordt Abraham tegengewerkt? Wel heel eenvoudig, hij wordt geroepen door de Heer en hij komt naar het beloofde land. Hij heeft een gigantische reis achter de rug, hij komt naar het beloofde land. En wat lezen we dan in Genesis 12 vers 10? Belofte ontvangen, uit het land gegaan. En wat staat er dan? En er komt hongersnood in Israël. En Abraham vlucht naar Egypte. Het staat niet in de schrift wie deze hongersnood veroorzaakt. Maar het is heel aannemelijk om te denken van, zou Satan hier niet een stuk invloed hebben gehad? Om Abraham inderdaad te verdrijven uit het beloofde land, om hem tegen te werken. Want op het moment dat hij naar Egypte gaat, wat zegt Abraham dan ook nog eens een keer? Wordt hij ook nog eens een keer verleid door te zeggen van, Sarah, je bent de schoonste in de wereld. Maar Farao heeft zoveel macht, die zou je zo in zijn harem opnemen. Je bent mijn zus. Deels had hij gelijk. Je bent mijn zus. De belofte die God gemaakt had aan Abraham en Sara. Wat doet Satan? Die probeert haar te verleiden, probeert hen te verleiden, zodat die lijn onderbroken wordt. Oh, je bent mijn zus. En ze wordt inderdaad bij de farao, bij de koning, ingelijfd, als ik het juist doe op mijn hoofd. Maar wat stuurt de Heer? Vers 17 van Genesis 12. En de Heer stuurt plagen naar farao. De Heer grijpt niet in, maar de Heer beschermt. En die veroordeelt als het ware farao. En die zegt van, wat heb ik gedaan? Hier heb je geld, goud en goed. En vertrek uit mijn land. Een nieuw begin wordt tegengewerkt. De Heer, of Satan verleidt Abraham voor een tweede keer en hij doet het een tweede keer. De lijn van de belofte, om die inderdaad van binnenuit te infiltreren, om de onzuiver te maken. Want daar moet een verlosser uitkomen, daar moet een man Gods uitkomen en dat moet ik aan alle kanten tegenwerken. En het lukt hem niet. 70 mensen gaan uiteindelijk vanuit het beloofde land naar Egypte. Jozef was voor en uit gegaan. Een overvloed en het volk groeit en groeit. En wat staat er dan in Exodus? En u hoort al, ik ben al in het boek Exodus beland. Wat lezen we dan in Exodus 1 vers 2 of in het begin? En er kwam een koning in Egypte en die kende de werken van Jozef niet. Alles wat Jozef gedaan had, de bescherming die hij gegeven had voor heel de wereld in die tijd. Niet alleen voor de Hebreërs of Gods volk, de Israëlieten. Maar voor iedereen. En wat zegt die farao? Israël wordt veel te machtig, wordt veel te groot. Hij roept die voetvrouwen bij zich en zegt die Hebreeuwse voetvrouwen, als die Hebreeuwse vrouwen een kind krijgen, als het een zoontje is, moet je het liquideren, moet je het doden, moet je het zorgen dat het weggewerkt wordt. Als het een meisje is, mag het blijven leven. Het is dat ze geen de techniek van abortus hadden, anders had hij dat voorgesteld. Die voetvrouwen die zijn ongehoorzaam aan de farao en God zegent hun. Maar kijk eens in Exodus 1 vers 22, als u uw Bijbels open hebt. Toen gebood de farao heel zijn volk. Als die twee vroedvrouwen niet kunnen, of die paar, dan heel het volk. Alle Egyptenaren worden opgeroepen. En wat zegt de farao? Toen gebood de farao heel zijn volk. Al de zonen die geboren worden, alle mannetjes, alle jongens kan ik beter zeggen, moet u in de Nijl werpen. Al de dochters mag u in leven laten. Farao, een instrument in Satans hand om het volk van God, waar een verlosser uit moet komen, in de kiem te smoren, tegen te werken. Elke Hebreeuwse jongen moest gemoord worden. Dit was de lijn van de belofte, nog niet helder in fysiek, maar wel in de zin van het moet uit dat volk komen, want daar ligt de belofte in. En wat staat er dan zo mooi in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk 1? En hoe meer zij echter de Israëlieten onderdrukten, hoe talrijker ze werden. Gods volk was onderdrukt en uitgebuit en het floreerde als nooit tevoren. Maar het doel van Satan was duidelijk. Gods uitverkoren volk moet verdwijnen. En toen het niet gebeurde hier, want het lukte hem niet. En we lezen daar verder niks van. Wanneer poogde hij het nog een keer? Toen ze uit Egypte weggingen. En Israël werd onder de leiding van Mozes uitgeleid. En ze zijn er maar goed en wel het land uit en ze komen naar voor die enorme brede rivier die buiten zijn oeverstraat en waar ze voor staan, de Schelfzee, en ze kunnen niet verder. En ze draaien zich om en we zien de stofwolk aankomen van het leger van farao. Dit is Satan die zijn kans schoon ziet. Er ziet al het volk van God hier, alles bij elkaar. Dit is het moment, daar is water, hier zijn wij, nu. Die hebben nooit gevochten, die Hebreërs. Wij hebben hier een leger, wij delgen ze uit. Hier zien we Satan als het ware op de achtergrond en gebruikt het leger van Israël. En de Israëlieten schreeuwen het uit in hoofdstuk 14. En het einde nadert. Ze kijken feitelijk de dood in hun ogen. En wat zeggen ze dan tegen Mozes? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Vers 12 van hoofdstuk 14 van Exodus. En wat zeiden ze dan in Egypte? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen, want het is beter voor ons om de Egyptenaren te dienen dan te sterven in de woestijn. Een heel eenvoudige toepassing naar vandaag. Laat ons maar als slaaf van de zonde dienen, want stel je voor dat als we Jezus gaan volgen, krijgen we nog meer problemen. Dat is een hedendaagse toepassing daarvan. En wat zegt Mozes in vers 14 van hetzelfde hoofdstuk? Wow, de Heere zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Dat staat er letterlijk. Zwijg, zit en verwonder u over God die u zal beschermen. En Satan is, je zou bijna zeggen, nog nooit zo dicht bij de overwinning geweest. En hij is nog nooit zo ver bij zijn eigen ondergang geweest. Het hele volk, het hele leger van Israël trekt, of het hele volk van Israël trekt door het water. We weten het verhaal, de Egyptenaren die volgen hem, die beginnen te kleien, de wagens en de paarden, en die komen vast te zitten. En God die delgt alles uit en de lijken spoelen op de kade en op de kust weer aan. Voor hun ogen. Een sobere dag, ontnuchterend. Satan er ook zijn kans en God overwint. Maar dan komt er een koninklijke lijn. Samuel komt eraan, er komt een koninklijke lijn. En die koninklijke lijn wordt ook tegengewerkt. Israël vraagt om een koning. En achter de schermen zien we gewoon als het ware, en dit is wat je in moet beelden, dit is wat je moet begrijpen, laat ik het zo beelden. Dit is niet inbeelden van dit zuig ik uit mijn duim, dit moet je begrijpen hoe Satan werkt. Zoals God achter de schermen werkt, zo werkt Satan net zo goed achter de schermen. Israël wordt verleid om een koning te vragen. En welke wordt voorgesteld? Saul. Waar komt die vandaan? En welke stam was je ook alweer? Saul? Benjamin. Wow. De beloofde lijn, dat was Juda, daar zou een heerser uitkomen met een staf. Genesis 49 vers 10, 11 en 12, leest u maar na. Dat was de beloofde lijn, Juda. Nee, Benjamin. Nee. Saul wordt het. Saul wordt voorgedragen door het volk en daarachter Satan. Om maar van de lijn van Juda vandaan te wijken. Nu was het helder en duidelijk, dit is Gods volk, maar hier komt het dichterbij. Hier vragen ze een koning, hier gaat wat gebeuren. Hier komt een man die groter is dan normaal. Dit hebben we nog niet gehad in Israël, want God was constant koning geweest. Nu komt er een menselijke koning. Satan ruikt dat daar iets mee moet zijn, met die koning. Dat moet ik in de kiem smoren. Ik moet een koning neerzetten die mij dient. Nou, dat heeft hij gedaan. Saul was aan de kant gezet. Wat wordt er nou nog gezegd? En er kwam een demon in hem. Tot 3 keer toe heeft hij de speer gepakt om de gezalfde van de Heer aan de muur te nagelen. Geen man in het Oude Testament is zo vervolgd als David. En je ziet Satan gewoon gebruik maken van heel Israël en van alle intenties van Saul om overal waar David gaat, de gezalfde Gods, om die na te jagen en te liquideren. David kon nergens heen. Lees door de psalmen, dan ga je begrijpen dat die smeekbede van David zo oprecht is. Verlos mij, Heer. Mijn vijanden omringen mij. Dit is niet zomaar een man die inderdaad een lastige buurvrouw heeft. Of een buurman. Die een collega heeft die af en toe zit te plagen. Dit is een handlanger van Satan met een demon die achter hem aanjaagt. Die verdwaasd is, verduisterd en alle legers en alles wat hij heeft naar David stuurt. En David dus zegt, ik ben maar een luis in de pels van, noem het maar. O Heer. Maar ik vertrouw op u, zegt David, dat u mijn belager zal vergelden. David stond letterlijk, en ik hoop dat u dat ziet, in de voorlinies van Satans aanval. Het is niet voor niets dat de Heer hem zo vaak prijst. David was een man naar mijn hart. Oh, wat heeft hij goed doorstaan. Wat heeft hij roemrijk gefloreerd. Maar de verleiding was daar. Toen David op het dak stond en een mooie vrouw zag. En David was daar toen die volkstelling deed. 1 Kronieken hoofdstuk 21 vers 1. Toen stond de Satan op tegen Israël en zette David ertoe om Israël te tellen. David, die wou in één keer weten, hoe sterk is mijn leger? Hoe groot is mijn leger? En ik heb het al eerder gezegd, Joab, een van de meest goddeloze. Ja, ik hoop dat ik dat zo mag zeggen. Een man met een minder goed moreel kompas. Een van de meest goddeloze generaals die we terugvinden in het Oude Testament. Die zegt toch tegen David, wow, wat wil je nu doen? Maar we lezen dat Satan het hart van David verleidde. Hem ertoe zetten om. En David viel. David zette alles op alles. Satan zette alles op alles om David onderuit te halen. Dat was de man waar het mee moest gebeuren. En dat is nog steeds het referentiepunt. Doorheen alle koningen. En ik kan niet verder gaan in de koning, maar er zijn nog meer interessante voorvallen. De koninklijke lijn tegengewerkt. Ziet u? Ziet u de lijn die daarachter zit? Zo komen we inderdaad bij Esther. Een boek dat in het midden van uw Oude Testament zit. Maar feitelijk, Nehemia, Esther, dat zijn eigenlijk de boeken waar het Oude Testament mee afsluit, chronologisch. De mensen zijn uit ballingschap teruggegaan. Er zijn heel veel ballingen in Perzië gebleven. In Babel. Hedendaags Irak, Iran, dat gebied daar. Er waren heel veel ballingen achtergebleven. Er was maar een kleine groep was teruggegaan bij Nehemia en wat was zijn collega? Die priester, Ezra, dank je. Maar dan hebben we daar Esther, die er zo'n beetje tussenin valt. U mag wel even naar Esther hoofdstuk 3 gaan, want ik denk dat dit wel wat aansluit bij hetgeen wat we de voorbije weken over Satan gezien hebben. Nou, je moet wel goed begrijpen dat in die tijd dat Perzië en dat die een rijk had dat liep van Indië tot aan Egypte, Ethiopië. Gigantisch. En daar was Ahasveros was daar de koning over. Hij had alles verdeeld in bepaalde gebieden en die onderverdeling. die gebruikte hij om zijn heerschappij te tonen. Hij kon alles vragen. In die tijd was het een absolute soevereine heerser. Maar daar komen we een man tegen. Na deze gebeurtenissen lezen we in Esther hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Maakte koning Ahasveros Haman. Daar gaat het over. De zoon van Hamadat of Hamadatta, de Agagiet, groot. Dus Haman werd groot gemaakt door de koning. En hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. Nou, dat is een cocktail, zoals het hier ook gezegd wordt, voor hoogmoed. Hè? Dit is wat Satan zelf wou, weten we dat nog? Jesaja hoofdstuk 14 en Ezekiel hoofdstuk 28. Ik wil gelijk worden aan de grootste. Ik wil mijn troon zetten. En het is feitelijk dat je kan zeggen van Haman die wordt door Ahasveros verhoogd. En achter daar zie je het schema van Satan zich ontwikkelen. Hier is een plan. Dit is een koninkrijk waar alle Joden onder vallen. En hier moet ik een man neerzetten, Haman. En wat staat er dan in vers 2? En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hen. Iedereen moet buigen voor Haman. Maar dan komen we één gast tegen, Mordechai, de Jood. En wat staat er dan zo mooi? Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. Dit gooide benzine op het vuur, als het ware, van de hoogmoed. Die brandde in het hart van Haman. Haman maakt een plan, legt het aan de koning voor. Een plan om alle Joden in alle gewesten uit te moorden. Omwille van die ene die niet wil buigen. En Ahasveros gaat daarin mee, dwaas en dom als die is. Die zegt, ja, dit is een decreet van Mede en Persen, dat kan niet omgekeerd worden. Iedere Jood mag uitgemoord worden. Wat is Satan dichtbij? Eén man, je zou bijna zeggen de antichrist, die alles uitmoordt wat ook maar Jood is. Oud en jong staat er zelfs bij. Op één dag mogen die uitgemoord worden. Overal in het hele koninkrijk. En bijna is het zover. Alles is rond en uitgesteld, of uitgestippeld. Maar heeft God zo die mogelijkheid om die koning eens wakker te houden? Brengen ze een geschiedenisboek, de kronieken van Ahasveros naar voren. Lees eens voor. Je kunt dat zelf rustig nalezen. En na die nacht keert het tij voor de Joden. Esther is daar nog bij betrokken, Mordechai is daar nog bij betrokken. En wat gaat God doen? Die keert het plan om. Er wordt een dag uitgevaardigd. Dat de Joden hun vijanden, en alleen hun vijanden, mogen vermoorden. En er wordt zelfs nog een dag aan toegevoegd. En Haman, die wordt aan de paal gespeeched. Satan was zo dichtbij om Gods volk compleet uit te moorden. Om de lijn van die verlosser terug naar Genesis 3:15, die zijn hoofd zal verbrijzelen, om dat te doen tegenwerken. Zo sluit het Oude Testament af. En dan is het al bijna 11:45. Zo maken wij de brug naar het Nieuwe Testament. De verlosser aangekondigd. De wijzen komen uit het oosten, hebben de ster gezien, komen Jeruzalem en vragen aan de koning. Koning Herodes, waar is die man geboren? Die koning der Joden. Is er een koning geboren der Joden? Oh, daar wil ik meer van weten. Bethlehem, als je er geweest bent, kom dan bij mij terug. De wijzen worden gewaarschuwd door God in een droom. En wat lezen we dan in Matthäus 2 vers 16? Toen, de wijzen gingen dus niet naar Herodes terug. Dat begrijpt u hopelijk. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen werd, verschrikkelijk kwaad. Dit is gewoon satanische woede. Ongeremd. En hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en het hele gebied waren van 2 jaar en daaronder. In overeenstemming met de tijd dat hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Satan was ervan overtuigd dat wat er geboord was en geboren was in Bethlehem, dat dat die koning was, dat dat die ene was dat God zich daar inderdaad als mens naar voren was gekomen. En die moet uitgemoord worden. En hij gebruikt daartoe alle middelen die hem rechtvaardig lijken. En wat is rechtvaardig? Zolang het zijn doel maar dient. Al die kinderen waren vermoord en werden daardoor vermoord. In de goddeloze toorn worden al die kinderen uitgemoord. We weten niet hoeveel het er zijn. En dan dromen Jozef, gewaarschuwd om zijn vrouw en kind mee te nemen en te vluchten naar Egypte. En wat staat er dan zo mooi in Matthäus 2 vers 13? En blijf daar tot ik het u zeggen zal. Blijf in Egypte tot ik het u zeggen zal en de kust veilig is. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Dit was een instrument in Satans hand, Herodes. Dit was de man die achter de schermen constant achter de Heer aanging. Zijn eigen zoon, Herodes Antipas, een paar jaar later, of eigenlijk zo'n 30 jaar later, die inderdaad regeert in het gebied van Galilea en Perea. Daar lezen we ook van dat hij Jezus wil vermoorden. En dat de Farizeeërs bij de Heer Jezus komen en zeggen, Heer Jezus, Herodes, en dat is Herodes Antipas, de zoon van de Herodes die weer bij de geboorte tegenkwamen van de Heer. En de Heer zegt, die vos, weet je wat nog? Die vos. Zeg tegen hem, ik drijf demonen uit, ik verricht hier genezingen, vandaag, morgen, op de derde dag. En dan pas vertrek ik, want ik ben hier om uw koninkrijk aan te vallen en mijn koninkrijk hierop te zetten. Ik ben die heerser. Dat is nog maar het begin. Tegenwerking 2. En dan dit verloopt wat sneller, oh mensen. Direct nadat Jezus gedoopt werd, uit het water omhoog komt, wat lezen we dan in die evangelie? Dan stuurt daar Satan niet zijn onderdanen, hij stuurt geen demonen, hij gaat zelf achter de Heer aan. De geest leidt de Heer naar de woestijn en Satan is erbij. Dit is zijn, eindelijk heeft hij iemand van zijn kaliber, is het niet? Michael, dat was nog één waar hij enigszins mee kon worstelen in de zin van zijn gelijken, maar nu heeft hij een meerdere. Gods eigen zoon, laat me daar nu eens heerlijk mee arm worstelen. 40 dagen, 40 nachten, gaat hij achter de Heer aan. We denken, de drie verleidingen die we lezen, oh, gooien van de tent en zeg tegen deze broden deze stenen dat ze broden worden. En Marcus vult aan. Hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht. En dat is echt niet zo van, nou, Satan, weet je, het is nu 8 uur geweest, zullen we morgen vroeg verder gaan? 40 dagen, dag en nacht. En wat lezen we in Lucas? 4 vers 13. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had. Alle munitie had hij gebruikt. Hij had niets meer over zijn arsenaal. Dan staat er zo, verliet hij Christus tot een bepaalde tijd. Ik kom later nog een keer terug, dan gaan we het nog een keer doen. Dan gaan we het nog een keer overdoen. Ik ga eens met mijn demonen overleggen wat we nog meer kunnen doen. Maar ik kom terug. Op een gunstig moment, dat betekent het. Jezus werd verzocht in alles. Wat een vergelijking met Adam en Eva. Hè? Adam en Eva waren samen. Ze hadden elkaar kunnen aansporen, zo van... Zeg maar, dat is niet wat God gezegd had. Hè? Jezus was alleen. Adam en Eva hadden een volle maag. Hè? Toen Satan zei, oh, je mag niet van elke boom eten. Er was geen verleiding van binnen dat ze zeiden, oh, hebben ze een honger. De Heer had 40 dagen gevast. Had geen voedsel gegeten. Adam en Eva waren in een prachtige omgeving. Een tuin. De echte garden. Jezus was in de woestijn. Hij was in de woestijn. De Heer werd tegengewerkt door de Farizeeërs. Keer op keer komen we de Farizeeërs tegen om hem te verleiden. Daar zit Satan achter, die hem inderdaad nog elke keer wil verleiden als hij niet kan met de verleidingen van deze wereld of van zijn lichaam. Dan komen ze met het woord van God. En de Farizeeërs zijn niets anders dan instrumenten. En we hebben net gelezen wat de Heer tegen hen zei. Is het niet? Uw vader is de duivel. En u doet naar wat hij u ingeeft. Want u komt met hem overeen. Constant is Satan bezig om de Heer uit de weg te ruimen. De storm op het meer, weten we dat nog? Dat de Heer inderdaad zo vermoeid is na een dag, die gaat slapen. En die storm die komt op. En die doorgewinterde discipelen, die apostelen, wat zeggen die? Heer, we vergaan. De Heer staat op en wat zegt de Heer? Marcus 4, vers 39. Hij wordt wakker en hij bestrafte de wind en zei tegen hem, zwijg stil. En wat zeggen we dan? Oh ja, de wind ging stil. Maar waar? De wind, wacht even. Weet u waar de Heer deze woorden ook tegen spreekt? Als de bezetenen, die de bezeten zijn door demonen, beginnen te vertellen van, dit is de Zoon van God, dit is de Christus, zwijg stil. De Heer geeft een gebod aan een persoon. En dat is feitelijk wat je hier ziet in deze woorden. Dat je inderdaad zegt, waarvan de Heer spreekt en zegt, wees stil. Spreekt hij feitelijk uit alsof Satan achter die storm zit. Die de gezalfde van de Heer op het meer wil elimineren. En dan de apostelen. Hoe Satan daar doorheen werkt. Bij twee wordt het duidelijk gezegd. Als Jezus gaat vertellen in Matthäus hoofdstuk 16 vers 23. Of in dat hoofdstuk een paar versen daarvoor gaat vertellen dat hij naar Jeruzalem moet. Dat hij daar moet lijden. Dat hij daar moet sterven. Dat hij gekruisigd zal worden. Dat hij weer op zal staan. Dan komt Petrus achter hem. En die neemt hem apart. En wat zegt Petrus? Maar dat gaat niet gebeuren. Wat zegt de Heer dan? En de Heer zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Zie, zelfs in de groep van de 12 begint Satan zijn zaad te zaaien om verdeeldheid te zaaien. En bij één lukt het. En wat staat er dan zo mooi? Nee, niet mooi. Johannes 13, vers 27. En toen voer Satan in hem. En dat is Judas. Bij één kreeg hij voet aan de grond. De apostelen. Of wat denken we de Heer Jezus in Gethsemane? Vaak staan we stil bij Gethsemane als zijnde de strijd die de Heer Jezus heeft met wat de Vader voor hem heeft. Dat hij weet wat de toorn van de Vader inhoudt en wat dat over hem zal komen. De zonde en het oordeel wat de Vader ongemengd over hem zal uitstorten. Zou Satan daar niet geweest zijn? Zou Satan letterlijk met zijn armen over elkaar gezeten hebben en gezegd hebben van, oh nee, dat gaat allemaal goed, laat het maar doorgaan. Absoluut niet. We lezen daar weinig van, maar we lezen iets heel belangrijks. En daar lezen we vaak overheen. Lucas 22, 43, wat staat daar? En aan hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. Het is nog een keer dat de Heer dat nodig had. Na de verleiding van Satan en Matthäus, Marcus en Lucas, die 40 dagen waar we zo straks over spraken. Dat de Heer engelen stuurde om hem te sterken. Wat een verleiding zal de Heer daar gevoeld hebben van, waarom zou je dit doen? Wat maak je jezelf moeilijk? Ik heb toch het aanbod gegeven, als je voor mij buigt, krijg je het koninkrijk van deze wereld zo. Oh, Satan, die zal daar niet stilgezeten hebben. Of en waarom weten we dat? Golgotha, de Heer was gekruisigd. Ha, kom er nu maar af. Waarvan Satan feitelijk de Heer Jezus nog verleidt van vroegtijdig van het kruis af te komen. Want Satan had begrepen van, wacht even, dit is het moment dat ik zijn hiel vermorzel. Dat betekent dat hij mijn kop hier vermorzelt. Dit is degene die mij zal doden. Och, kom er maar af en we geloven nu. Dan lijkt me dat Gethsemane een punt is waar Satan ook bij staat. Kom er maar af. Jezus wordt begraven, sterft en hij wordt begraven. Oh, het zou toch te mooi zijn als iedereen in de wereld zou verkondigen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zullen we dan die soldaten maar geld geven dat ze een leugen gaan verspreiden? Ja, wie zit daarachter? Satan. En dan de kerk. Vanaf de eerste Pinksterdag krijgt de kerk van Jezus Christus te maken met de vervolging van Satan. En waarom? Dit zijn de handen en de voeten van Jezus Christus. Misschien nog even dit als aankondiging, of als aanvulling op het voorgaande. Als je dit ziet, dat de Heer Jezus zelf naar deze aarde kwam, mens en God, verbonden in één, uit de lijn die ik heb gezet. Begrijp je ook waarom er zo'n demonische activiteit was in zijn leven? Heel veel mensen zeggen, maar dat is nu nog gaande. Dat was het object van Satans aanval. Alles gooide hij daarin. De hel ging open als het ware om alles en iedereen op Jezus af te sturen. Dat was een belangrijk moment. Zaten ze stil bij de kerk? Nee, absoluut niet. Petrus had het te horen gekregen van zijn Heer en Verlosser. Satan heeft gevraagd om jou te ziften als tarwe, staat er dan in Lucas 22, 31. Doorheen te schudden dat er niks meer in jou zit. En dan is te zien wat erin zit. Saul, weet je wat nog? Machtig instrument in Satans hart die de kerk navolgt, uitmoordt, vervolgt. Die uiteindelijk door de Heer gegrepen worden en gezegd, als dat Satans instrument is, dan wordt het nu mijn instrument. Nou, Satan heeft met zijn demonen, later Paulus, achtervolgd, dat kun je niet voorstellen. Overal waar hij ging, vond hij tegenstand. Overal werd hij net als zijn Heer en Verlosser, want dit is de man die de weg van Christus verkondigt. Wat zegt Paulus aan het eind in 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 7 bij die doorn in het vlees? Een engel van Satan. Dat is wat het is. Dat is een engel van Satan. Dus in Thessalonicenzen 2 vers 18 zegt hij nog, ik had al lang tot jullie willen komen, maar Satan heeft het ons verhinderd. Wel, dat u eens meegaan naar Matthäus 25, 41, daar sluit ik mee af. Althans, dat is het laatste Bijbelvers. Want Satan, en ik had naar Openbaring 21 kunnen gaan, 20. De grote witte troon. Maar ik ga even terug naar de woorden van Jezus zelf. In Matthäus 25. Satan is een verslagen vijand. Het kruis, en dat hebben we de vorige week mogen vieren. De dood is overwonnen. De straf is betaald voor een ieder die gelooft. Daarom is, ik zou maar zeggen, de zekerheid van het behoud ook zo belangrijk. En dat betekent niet dat eens gered, altijd gered een Bijbelse uitleg is. Of als wij geloven, als wij volharden tot het einde, zullen we er komen. Nee, het is God die ons bewaart in zijn hand. Het is God die ons bewaart. Het zit niet in ons om te volharden. Het is niet iets wat wij zelf hebben. Het is God die dat moet doen. En het is hetzelfde eigenlijk, maar dan het contrast hier in Matthäus 25, 41. Satan is. Satan met al zijn demonen en alle ongelovigen, die zijn verzekerd dat zij naar de hel gestuurd worden. Ga weg van mij, zegt de Heer. Gij vervloekte naar het eeuwige vuur. En dat spreekt dus over de ongelovigen, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Christus, overwinnaar. Zie, vanaf de eerste aankondiging, mensen, dat Jezus als verlosser de kop van Satan zou vermorzelen, is Satan de grote tegenstander geweest. Elk moment heeft hij benut om de komst van de Heer Jezus tegen te werken. Alles ingesteld om dat, als het ware, te doen stoppen. Jezus vroegtijdig te elimineren, te dwarsbomen, om een zijpad in te gaan. Dat is gelukkig niet gelukt, want we hebben een Heer die verlost en God heeft zijn plan en ontvouwt het. Maar ook naar ons toe. Hier zit voor een gedeelte de praktische toepassing die ik eigenlijk wel beter had uit kunnen werken, maar ik wist dat het er niet meer bij kon vanwege de tijd. Waar is Satan op uit? Om gelovigen onbruikbaar te maken. Onbruikbaar. Denk aan Ananias en Safira. Die werden door Satan verleid. Waarom heb je je hart opengesteld naar Satan? Waarom ben je een instrument in zijn hand? Onbruikbaar. En de Heer laat op dat moment zo'n stempel na hoe ernstig hij dat neemt. Hij roept ze allebei thuis. Eerst Ananias en dan Safira. Begraven, van de aarde weggenomen. Ernst. Oh, pas erop. Want we hebben een grote tegenstander die erop uit is om ons onbruikbaar te maken. En anders is hij wel om ons te ontmoedigen, is het niet? Net als Petrus, die werd inderdaad, dat hij gesift werd als tarwe, dat hij als het ware doorheen geschud werd, zodat er niks meer in zat. Te ontmoedigen. Ach, ik ben zo klein, ik weet zo weinig, ik ben onbruikbaar. En, ach, Heer, wie kan mij nu gebruiken voor de piano of de fluit of het zingen? Wat kunnen we hier nog doen? Weet je wat, ik kom gewoon, ik ga zitten en dat is mij genoeg. Oh, was net de overwinnaar, of de overwinning geven aan degene die de doodvonnis verdient. Laat u gebruiken als levende stenen. Oh, dat hebben we afgelopen week gehoord op de algemene vergadering. Dat we ons laten gebruiken door onze bouwmeester. Door de overwinnaar Jezus Christus. Laat u niet ontmoedigen, mensen. Zie niet op uzelf, maar zie op een grote verlosser. En dan denkt u, ja, maar die heeft zoveel capaciteit en die heeft zoveel mooie mogelijkheden als ik. Daar hebben we net voor gebeden. U zult niet begeren. Is dat waar? Iedereen die hiervoor staat of ook maar iets doet, of ook maar iets doet daar of daar, die wordt bekwaam door God. We hebben niks in onszelf. Naakt ben ik geboren, naakt ga ik. Ik heb geen waslijst of wensenlijst ingediend toen ik geboren werd. Oh, laat mij maar prediken, want dat doe ik graag. Of dat vind ik leuk. Nee, dat was iets dat werd gegeven. Doe het. Daar was niks meer. Doe het. Ja, maar er zijn 1000 anderen die het beter kunnen. Doe het! Dat is voor u net zo, wat u ook maar heeft. Gelovigen ontmoedigen. Mensen, laat u niet ontmoedigen en moedig elkaar aan. Dat in Christus kunnen wij alles. Binnen uw mogelijkheden en buiten uw mogelijkheden. En wat is andere verleiding van Satan om onze focus van Christus af te leggen? Er zijn zoveel mogelijkheden om ons daarvan af te leggen. Vakantie, oh prachtig. En we leven voor de vakantie. Gelukkig zijn jou erbij, zo de Heere wil. Oh, we kunnen naar dingen toezien en uitzien, een trouw. Ik zie Deborah hier zitten, ik kan uitzien naar een trouw. Heer, nog even wachten met uw terugkomst. Alles is goed en wel, maar laat me wel even trouwen met die mooie Matthias. Hè? Want daar willen we toch... Oh, we willen graag nog even die huwelijksreis erbij. Dat hebben we allemaal. Heer, fijn dat u er bent. Geweldig dat u een aanvulling in ons leven bent. Maar we willen graag nog kapitein zijn op ons eigen schip. Soms. Ik tenminste wel. Maar het leidt van Christus af. Langzaam en subtiel weekt Satan ons los en weg bij Christus vandaan. Daarom is het ook zo goed om collectief elkaar aan te sporen en onze ogen op Christus. Ik heb dat nodig. Ik ben zo dankbaar dat ik mag studeren en kletsen mag krijgen bij de Heer in mijn eigen leven, in mijn studie, om te zeggen van waar ben jij nu mee bezig, Erik? Ja, niet met Christus. Voilà! Satan brengt goede dingen in ons leven om ons van het beste vandaan te houden. Ik hou van je, maar je bent niet het beste. Mensen, ken je vijand. En weet dat hij overwonnen is door de overwinnaar, Jezus Christus. Vader, we horen de 12 uur slaan. Het was een wat langere studie, Heer. Ik hoop dat u geëerd bent, Heer Jezus. Deze ochtend, niet alleen door de verkondiging van uw woord, Heer, maar door de voordienst. Ik hoop dat u geëerd bent, Heer Jezus, door de liederen die wij zongen, door de gaven die wij gegeven hebben, door de gebeden die opgezonden zijn. De harten heeft u gezien, Heer. Heer, zie onze intenties, weeg ze en breng ons bij uzelf, want u alleen bent overwinnaar. Heer, we hebben 3 preken gehad over Satan. Ik heb het zo poogd te brengen, Heer, om een beeld te schetsen wie hij is. Maar nooit te focussen op hem. Maar te focussen op u, Heer Jezus, als overwinnaar. Daar zijn we mee geëindigd. U bent het die het oordeel zal uitspreken over Satan en zijn demonen. En wij zullen u bejubelen voor uw rechtvaardig oordeel. Want u alleen, Heer Jezus, bent overwinnaar. Glorie, glorie. Voor onze Heer. Amen.